2 Kronieken 14. Ik zou willen voorlezen de eerste 12 versjes. In de NBV begint het vanaf vers 1, maar in de NBG begint het vanaf vers 2. Dan lezen we het volgende vers 1. Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. Hij verwijderde de uitgeemse altaren en de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asherapalen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Uit alle steden van Juda liet hij de offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk. Doordat er vrede heerste in het land en er in die tijd geen oorlog tegen hem gevoerd werd, was Asa in staat in Juda vestingsteden te bouwen. De Heer had hem immers rust verschaft. Asa zei tegen de Judeërs: laten we vestingsteden bouwen, omringd door muren met torens en vergrendelbare poorten. Nu behoort het land nog aan ons, want omdat wij ons schuil hebben gezocht bij de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Zo begon men te bouwen en de werkzaamheden werden tot een goed einde gebracht. Asa beschikte over een leger van 300.000 Judeërs, bewapend met grote schelden en lansen, en 280.000 Benjaminieten, bewapend met kleine schelden en bogen. Al zijn soldaten waren dappere krijgslieden. Na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van 1000 x 1000 soldaten en 300 strijdwagens en rukte op tot aan Maresa. Asa ging hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van Sefata bij Maresa. Hij riep de Heer zijn God aan met de woorden: Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u, wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, Heer, onze God. Want in u hebben we ons vertrouwen gesteld en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. Heer, onze God, sta niet toe dat de mens zich met u meet. De Heer liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit delven. De Nubiërs sloegen op de vlucht en Asa en zijn leger achtervolgden hen tot bij Gerar. Sneuvelden zoveel Nubiërs dat hun leger tot niets meer in staat was. Ze werden door de Heer en zijn leger verpletterend verslagen. Tot daar het lezen van Gods woord. Wat we zo pas gelezen hebben, broers en zussen, is een kort stukje uit het leven gegrepen van een koning die leefde in tijden van geestelijk verval. Maar waar dat de koning in tijden van geestelijk verval gans zijn volk meetrekt in een heuse reformatie. Personages zoals deze in de Bijbel ontbreken er absoluut niet. Keer op keer zien we in de schrift mannen of vrouwen die hard tegen de stroom ingaan. Hier heb je er een heel mooi voorbeeld van. En zelfs al leven deze voorbeelden niet meer, mag gerust zeggen dat tot op de dag van vandaag deze voorbeelden voor ons echt een krachtig model zijn. Het zijn getuigenissen die ons kunnen stimuleren. Ik weet niet wat er door u doorgaat als u die verhalen zo leest van die mannen die de heuse reformatie beginnen. Wat gaat er door u heen? Wel, die verhalen zijn ons gegeven met een doel. Paulus zegt het heel mooi in Romeinen 15:4. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, zegt hij, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen. Dus de bedoeling van dit verhaal, broers en zussen, is om er troost uit te putten. En ik hoop deze morgen dat ook jullie zoveel troost zouden mogen putten uit dit verhaal, zoals ik er in de afgelopen tijd heb uitgeput. Want ik vind het een zeer mooi verhaal over het leven van een radicale gelovige zoals koning Asa, een man die een verschil uitmiek in die tijd. Nu, korte introductie, wie was koning Asa? Sommigen van jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Het was een van de achterkleinkinderen van koning Salomo. Eerst had je koning Salomo, dan had je zijn zoon die hem opvolgde, koning Rehabiam. onder Rechabiam splitst het koninkrijk in twee, het noordelijke rijk, het zuidelijke rijk. Verder gaat na koning Rechabiam zijn zoon koning Abia regeren, en daarna heb je koning Asa. Goed? De derde koning van het zuidelijke rijk. En wat er vooral opvalt, broers en zussen, in dit verhaal, is natuurlijk zijn onvoorwaardelijke overgave en zijn vurige passie. Heb je het gelezen? Vanaf het moment dat hij tot inkeer komt, neemt hij zijn geloof wel zeer ernstig. In de schrift staat hij zelfs op dezelfde lijn zoals die van David. Deze vooruit één kroniek uit 1 Koningen 15, net zoals zijn voorvader David deed Asa, wat goed is in de ogen van de Heer. Moet ik je goed nadenken. Er waren 39 koningen die heersten over het volk in die 350 jaar dat Godsvolk in het beloofde land leefde. Van die 39 koningen waren er slechts 4 die goed deden in Gods ogen. Wel, hier heb je er één van, koning Asa. Zoals we hebben gelezen in vers 1, in de NBG in vers 2, Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer, zijn God, staat er wel heel specifiek bij, zijn God. Nu, moet er wel bij zijn, op het moment dat Asa tot geloof gekomen was, dat zijn ogen open gingen, dat hij uit de duister werd bevrijd, dan ging het niet zo goed met zijn rijk. Ik heb het al gezegd, het was een man die sterk tegen de stroom inging. De geestelijke toestand van het zuidelijke rijk was rampzalig. Het volk was sinds het bewind van koning Salomo, zijn overgrootvader, ondertussen al serieus afgeweken. Hans het rijk was inmiddels doordrongen van afgoderij. Het was zelfs zover gekomen dat mannelijke tempelprostitutie algemeen aanvaard werd in de Joodse samenleving. Dus dat wil zeggen dat een doodgewone Israëliet naar de samenkomst kon gaan en seks kon hebben met een mannelijke of een vrouwelijke prostituee. Dat werd aanvaard. Dus het was hoog tijd voor de reformatie. Goed, en als jonge man vat hij al zijn moed samen en gaat hij hier hard tegen de stroom in. Hij veroordeelt alle afgoderij en hij houdt grote kuis in zijn rijk. Alles wat te maken had, hebben we gelezen in vers 2, met afgoderij, heidense praktijken en occultisme, dat moet allemaal verdwijnen uit zijn land. Lees maar eens, vers 2, NBG vers 3. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asherah-palen om. Alles moest weg. En alle tempelprostituees werden gedwongen Juda te verlaten. Grote keus. Dan ga ik in hoofdstuk 15, want zijn vurige passie en gedrevenheid komt hier het sterkst naar voren in hoofdstuk 15, vers 16. Dan lezen we, Asa ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen grootmoeder, Maacha, haar koninklijke titel ontnam, omdat ze een aanstootgevend beeld van Asherah had laten maken. Dus hier zien we een jonge man die er niet voor terugdeint, zelfs zijn eigen grootmoeder, publiekelijk te onteren door haar koninklijke titel af te nemen. Ja, als je inderdaad tegen de stroom wil ingaan en een voorbeeld wil zijn, dan moet je beginnen in je eigen huis. Dan moest hij beginnen in zijn eigen paleis. Hier weer klinken de woorden van de Heer Jezus. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Dus alleen al aan deze daad kan je toch zien, broers en zussen, dat het menens is met zijn geloof. Asa zei niet alleen dat hij God lief had, hij toonde dat ook aan zijn leven. Het is veel eer zo dat krachtige getuigenissen veel eer uitgaan van daden dan van woorden. Daden maken veel meer indruk op ons dan woorden. En koning Asa was een man van daden. En koning Asa was een man van hetzelfde kaliber als van Jozua, die zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ik wil terug naar hoofdstuk 14. Koning Asa is dus anders dan de meeste van ons. Laat ons eerlijk zijn, de meeste van ons zijn enorm veel bezig met ons eigen geloofsleven. Evangelische christen zijn zo'n beetje teruggetrokken. Hoe langer, hoe meer ik christen ben, zie ik dat ook. Ik ben al in een paar gemeentes zo geweest, en je merkt dat, je proeft dat zo'n beetje, dat de evangelische christen een beetje teruggetrokken is in zijn huis. Zo van, ik en mijn heren, weet je wel, ik ken dat allemaal wel een beetje. Maar zo'n houding zien we niet bij Asa. Asa was niet alleen bekommerd om zijn eigen geloofstoestand, maar ook die van zijn eigen huis, maar ook die van andere mensen. Heb je het gelezen? Hij wilde ook dat anderen God zouden leren kennen. In vers 3 lezen we, hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Dus wat er vooral opvalt bij Asa is dat hij iemand is die zijn geloof niet binnen zijn huis hield, niet binnen de muren van zijn paleis. Hij verlangde ook echt dat er andere mensen God zouden leren kennen. Dat was een verlangen dat hij had. Hij wilde andere mensen zien tot inkeer komen. En ik geloof dat hij ook evangelisatiecampagnes organiseerde. Staat er wel niet op, maar ik denk het dat hij dat deed. Als je al zo radicaal bent in je eigen huis, denk ik dat hij wel bepaalde campagnes voert om andere mensen de evangelie te brengen. Dus als je dat zo ziet, ja, wie zou er in feite geen zo'n broer in het geloof willen zoals Asa? Iemand die van betekenis is voor anderen. Hè? Iemand die invloed geeft op andermans levens. Trouwens, dat was wel de reden waarom God Paulus bleef beschermen. Waarom? Omdat Paulus door zijn bediening het geloof van zijn broers en zijn zusters aansterkte. De reden waarom het geloof van de broers en de zusters in verschillende gemeenten vorderde, was omdat Paulus nog leefde. En ik zeg dat niet uit mezelf, Filippenzen 1, 26 zegt hij dat zelf. Paulus zegt, uw vreugde in Christus is door mijn als aanwezigheid bij jullie overvloedig geworden. Uw vreugde in Christus is door mijn aanwezigheid bij jullie overvloedig geworden, zegt hij. Zie dat welke invloed Paulus geeft op de medegelovigen. Zo was iemand... Zo was Asa ook zo iemand. En ik denk dat indien we meer zulke broers en zusters in onze gemeente zouden hebben, dan onze gemeente wel serieus anders zouden uitzien. Daar is er zo enorm tekort aan. Voorbeeld gelovigen, zoals Asa, zoals Paulus. En uiteraard, omdat deze jonge man hier ook handelt zoals God het verwacht van een gelovige, dan zal God hem vrede geven aan alle kanten. Nee, we hebben gelezen in vers 5b dat de Heer hem immers rust verschaft. Er was rust in Hans het koninkrijk van Juda. Keer op keer zien we in de schrift dat, inderdaad, ijveren voor God, maar vooral ook de ander op het oog hebben, dat inderdaad dat God dat gaat bevestigen. Ijveren voor God, dus de schrift toont keer op keer dat als je passioneel bent over je geloof en ook moeite doet om anderen daarin bij te betrekken, dat God dan van aan zijn kant jou krachtig zal bijstaan. Keer op keer zie je dat in de schrift. Zoals Asa ook zegt, nu behoort het land nog aan ons, zegt hij in vers 6b, want omdat wij ons heil hebben gezocht bij de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Dus omdat Asa God gehoorzaamde en anderen wilde zien tot inkeer komen, verschaft God hem rust. Nadat de kroniekenschrijver dus een korte beschrijving heeft gegeven van de persoon van Asa, had hij nu in vers 7, in de NBG in vers 8, een beschrijving gegeven van Asa's militaire capaciteit. Vers 7, Asa beschikte over een leger van 300.000 Judeërs, bewapend met grote schilden en lansen, en 280.000 Benjaminieten bewapend met kleine schelden en bogen. En dan lezen we, al zijn soldaten waren dappere krijgslieden. Dus koning Asa's leger was zeker niet te onderschatten. Om eens de vergelijking te maken, ons legertje België kent 31 troepen, 31 manschappen. Juda heeft er hier, op dat moment, bijna 600.000. Dus dat is 20 keer groter dan ons leger. Terwijl ons landje 5 keer groter is dan het Rijk van Juda. Zie je dat? Dus dat was een serieus, capabel, machtig leger. Daarbij lezen we nog, het eind van vers 7, dat al zijn soldaten dappere krijgslieden waren. Dus, hij kon er al heel wat verzetten. Hè? En als dus de kroniekenschrijver hier een beschrijving heeft van de militaire capaciteit, dan doet hij dat ook met een reden. Hij doet dat heel bewust, want in vers 8 lezen we dat de vrede en de rust in het koninkrijk plotseling verstoord wordt. Vers 8, na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van 1000 x 1000 soldaten en 300 strijdwagens en rukte op tot aan Marissa. Dus wat we zien is dat God inderdaad rust schenkt aan Asa's grenzen, omdat Asa zijn functie als koning serieus nam. Maar die rust was tijdelijk. De rust was 10 jaar. En hoewel Asa dus het rijk had gereformeerd, mensen had meegetrokken in zijn geloof, kregen ze slechts 10 jaar rust, want plotseling staat God het toe dat er 1 miljoen Ethiopische troepen het land willen vallen. Niet eenstaande dat Asa had gereformeerd. 1 miljoen troepen vallen het land binnen. En daar wil ik even stoppen. Want er was rust en plotseling is er paniek. En die plotselinge overgang van rust naar paniek, ik denk dat dat voor ons niet vreemd is. Ook in ons leven komen dat dikwijls een keer voor. Is die waar, broers en zussen? Hoeveel keer is het al niet voorgekomen dat er iets op ons afkomt dat we geen macht over hebben, zo'n overmacht? Ik denk dat alle van ons dat al wel een keer meegemaakt hebben. Plotseling gebeurt er iets en je rust wordt verstoord. Ik wil een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven. Vorig jaar in juni werd de rust ten huize van Luc Alissa ook verstoord. Tijdelijk. God kon het verhinderen, maar hij had het niet verhinderd. Het was namelijk een mooie zomerse dag en mevrouw had zoals gewoonlijk naar haar werk 's morgens. Ze werd bij familiehulp en ze moet huizen kuisen zo. En ze had naar haar eerste klant en ze had gedaan met kuisen. En ze stapt in de auto, ze keert naar huis. En plotseling stapt ze uit de auto, 's morgens, rond 12 uur zo, en ziet ze aan de linkerkant van haar wagen dat onze wagen zwaar beschadigd is. Nu, het was een nieuwe wagen, want dan nog maar een paar maanden. Je had nog geen 5000 kilometer. En het beste van al was dat de persoon die er tegen had gereden, vluchtmisdrijf had gepleegd. Dus hij had geen briefje nagelaten met zijn gegevens, of sorry, het was ik, en hier mijn adres, niks. En niemand had het wat gezien, niemand. Mevrouw en ik hadden te maken met een overmacht. We stonden machteloos, er was geen tegenpartij bekend. En het zag er naar uit dat we zelf voor de kosten zouden opdraaien. En kan je verzekeren, ja, het was niet zo dat ik daar stoïcijns zat, onverstoorbaar. En zo, ja, de Heer zal wel voor me zorgen, dat gaat allemaal in orde komen. Nee, dat was het niet. Zo voelde ik me niet. Je schrikt daar toch wel even van. Je rust wordt toch wel even verstoord. En er gingen zo'n paar dingen door me heen. Waarom moest dat nu gebeuren? We hadden nog maar pas een auto gekocht. We verzorgen die wagen, weet je wel. Heren, waarom moet dat nu gebeuren? Die miserie. Uiteindelijk hebben we gedaan wat dat elk mens, elk normaal mens zou doen. We gaan naar de politie, we doen aangifte. En op aandringen van mevrouw, want ik zou dat nooit niet doen, zijn we terug geweest naar Oudenburg. Op aandringen van mevrouw hebben we daar aan een paar deuren gebeld. Zijn we binnen gaan in een benauwerij. Ik zou dat nooit niet doen. En hebben we zo wat rondvraag gedaan. En nadat we zo een beetje gebeld hadden en gevraagd hadden, zei er zo plotseling een of madame tegen mij, kijk die keer daar naar boven, zegt ze. Tankt daar een camera aan dat huis. Ik zei, nee. Goed, bel zo bij die mens en inderdaad, wat bleek, alles stond op camera. Niemand had iets gezien, maar alles stond op camera. Dus had mijn vrouw mij niet een beetje gepusht en aangedrongen, gingen we dat nooit niet geweten hebben. Maar dankzij mevrouw is dat allemaal in orde gekomen. Uiteindelijk, alles stond erop, de dader werd opgespoord, hij is gevat geweest, want hij had vluchtmisdrijf verpleegd. Vorige maand is het voorgekomen, 23 februari. in Brugge. Hij werd veroordeeld voor vluchtmisdrijf en hij moet alle schade terugbetalen aan ons. En wat blijkt, we zullen er nog iets aan verdienen ook. Maar zie je wel, wat is er door ons heen gegaan? Ik moet eerlijk zeggen, je panikeert toch wel. Je hebt zo alle soorten van rare gedachten, als die dingen gebeuren. Wie zal er dan nu betalen? Uiteindelijk was het €1.700 schade. En wat een omnium. Zie je? Ik wil dat maar een keer zeggen, onze rust was verstoord. Het is niet omdat je christen bent, dat je dat niet gaat tegenkomen. God heeft dat niet beloofd in de schrift. Integendeel, omdat je christen bent, zal dat veel eer gebeuren dat je rust verstoord wordt. En de Heere doet dat ook met opzet. Wist je dat? Hij doet dat ook met opzet. Maar het is aan ons om daar op de gepaste manier mee om te gaan. Om daar op een gepaste manier daarover te reageren. Mag ik vragen, broers en zussen, hoe reageer jij als jouw rust verstoord wordt? Als jouw koninkrijkje verstoord wordt? Hoe reageer jij daarop? Frustreerd? Angstig? Verliezen we onze vreugde in de Heer? Verwaarlozen we onze stille tijd? Misschien. Broers en zussen, konden we maar beseffen waarom God onze rust wil verstoren. En weet je waarom dat ik denk dat hij onze rust wil verstoren? Omdat we dan zouden zien hoe we reageren daarop. En omdat we dan zouden zien waar we nu moeten gaan werken aan ons karakter. Want soms kan je zo reageren dat het niet echt goed is. En dat je zegt, hola, heb ik zo gereageerd? Daarin moet ik veranderen. Plotseling komt dat zo naar boven. Zo. Ah, zit dat nu ook in mij? En daarom denk ik dat God dat laat gebeuren. Dingen van overmacht in ons leven. God zet ons gewoon voor zijn spiegel. Voilà, daar is het. Zo ver sta je. En dat was ook niet anders zo met Asa. Zie maar eens hoe dat Asa reageert op de verstoring van de rust in zijn koninkrijk. Na 10 jaar vrede, rust, alles is vrede. Wat gebeurt er? Er vallen 1 miljoen troepen zijn land binnen. En Asa kon dit leger onmogelijk verslaan. Hij stond voor een overmacht. Zelfs al had hij een machtig leger, hij stond voor een overmacht. En hij wist het maar al te goed. Hij mag zeker zijn dat ook Asa daar niet stoïcijns op reageerde. Hoe sterk hij ook stond in zijn geloof. Het is zeker niet zo dat Asa daar onverstoord zat, rustig bleef zitten, zo van de Heere zal wel voor zorgen. Dat geloof ik niet. Hij was geschrokken. Wat je moet weten, en dat staat niet in de Bijbel, maar je moet weten dat het Ethiopische leger ondertussen al bezig was met een blitzkrieg. Hè. Ze waren met een snelle opmars bezig. Alle landen die het binnenviel, werden gedwongen tot onmiddellijke capitulatie. En ze trokken door naar Klein-Azië, en Juda was maar een kleine vis. En ze wisten het. Dat lag op zijn pad, en het ging het ook veroveren. Juda was totaal geen bedreiging voor zo'n machtig leger. Dus welke koning zou niet uit zijn lood geslagen zijn? Maar Asa, bij Asa zien we dat hij wel geschrokken is, maar hij blijft nuchter. Hij herpakt zich, en nogal snel, en bedwingt zijn angsten, en hij gaat er vervolgens onmiddellijk mee naar God. Vers 10. Hij riep de Heer zijn God aan met de woorden, Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u, wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, Heer, onze God, zegt hij, want in u hebben we ons vertrouwen gesteld en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. En heb je erop gelet? Asa gaat bidden. Maar Asa houdt niet alleen bij gebed, want hij neemt ook stap met geloof. Heb je het gezien? Wanneer hij zijn oorlogsuitrusting aantrekt en zijn leger in stelling bracht, is het voor of na zijn gebed. Heb je het gelezen? Vers 9, trekt hij op met zijn leger, trekt hij zijn oorlogsuitrusting aan, en dan maar pas in vers 10 bidt hij. Dus eerst handelt hij, en het is precies of dat hij weet dat God hem de overwinning zal geven, zonder dat hij nog gebed heeft. Zie je dat? Dus hij zet stappen in geloof. Dus het is niet alleen gebed, broers en zussen, we moeten ook stappen nemen in geloof. En zo'n houding gaat God uiteraard gaan belonen. Je ziet dat deze man een enorm vertrouwen heeft op God en zo'n houding gaat God belonen. Vers 11. De Heer liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit delven. De Nubiërs sloegen op de vlucht en Asa en zijn leger achtervolgden hen tot bij Gerar. Sneuvelden zoveel Nubiërs dat hun leger tot niets meer in staat was. Ze werden door de Heer en zijn leer verpletterend verslagen. Is dat niet mooi? Zie dat, broers en zussen? Dat principe en die verhalen. Dat principe die opgeslagen zijn in de schrift en het leven van een koning zoals Asa. Zie je nu waarom Paulus zegt dat deze dingen voor ons opgeschreven zijn om ons te onderwijzen? Zie je dat? En nadat koning Asa de Nubiërs zware nederlaag heeft gegeven, dan is er weer rust in het land. En weet iemand hoe lang er nu rust is in het land? 20 jaar. 20 jaar was er geen oorlog meer. Was er opnieuw vrede in het koninkrijk van Asa. En dan kom ik bij mijn tweede gedeelte. Want opnieuw komt God de rust verstoren. Laten we een keer naar hoofdstuk 16 gaan. Want daar in vers 1 lezen we dat er in het 36e jaar van zijn regering, 20 jaar later dus, opnieuw een vijand optrekt tegen Asa. Dit keer zijn het zijn eigen broers, de 10 stammen van het Noordelijke Rijk. Dit keer, na 20 jaar, handelt koning Asa compleet anders. In plaats van nu opnieuw naar God te gaan, weet je wat hij doet? Hij doet dat niet. Integendeel, hij gaat hulp vragen aan Syrië. Hij wendt zich niet meer tot God, maar tot de mens. Laat het ons eens lezen. Hoofdstuk 16, vers 1. Maar in het 36e regeringsjaar van Asa viel koning Baasa van Israël Juda binnen en versterkte hij Rama om de aan- en afvoerwegen van koning Asa van Juda af te snijden. En nu moet je eens lezen hoe Asa hier compleet anders reageert. Vers 2. Daarom nam Asa hout en zilver uit de schatkamers van de tempel en uit koninklijk paleis en liet dat met de volgende woorden overhandigen aan koning Ben-Hadad van Aram, die in Damascus zetelde. Wat zegt hij? We zijn bondgenoten en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u hout en zuivel aan. Verbreek uw verdrag met koning Baasa van Israël, zodat hij zich in mijn land terugtrekt. Zie je dat, broers en zussen? Wat is er in vredesnaam gebeurd met koning Asa? 20 jaar geleden zou hij dat nooit of te nimmer gedaan hebben. 20 jaar geleden zou hij liever sterven dan de schatten uit de tempel van zijn eigen God te nemen. Hij zou liever sterven dan te vertrouwen op een mens. Maar toch doet hij het. Wat was er gebeurd in de laatste 20 jaar van zijn leven? Waar was zijn liefde voor God? Waar was zijn vertrouwen op God? Waar was zijn ontzag voor God? Zijn geloofsvertrouwen dat eens zo sterk was, trok op niks niet meer, na 20 jaar. En ook hier, broers en zussen, weer klinken de woorden van Paulus. Ik lees u. Deze dingen, zegt Paulus, zijn geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Niet alleen om troost uit de schrift te putten, maar ook om ons te waarschuwen. Het leven van Asa is er niet alleen, broers en zussen, om ons te troosten, maar ook om ons te waarschuwen. Mag ik u vragen, waarvoor wil de schrift ons waarschuwen? Dat Asa's liefde voor God kan bekoelen, maar de onze niet? Dat wij sterker zijn dan Asa, omdat we de Heilige Geest hebben? Ik denk het niet. Paulus wil ons waarschuwen dat jouw naastigheid, jouw ijver, jouw passie, jouw gedrevenheid voor God met de jaren langzaamaan kan uitdoven. Wist je dat? Verschiet je daarvan? Wat zegt Paulus? Doof de geest niet uit. Paulus wil ons waarschuwen, broers en zussen, dat aan het begin van een geloofsleven dat we zo vol van God kunnen zijn. Maar dat tijdens ons geloofsleven dat ons vertrouwen en onze liefde en onze ontzag voor God langzaamaan afsterft. Luister eens wat de Heer Jezus zegt aan de gemeente in Sardis. Openbaring 3:2. Wees waakzaam, zegt hij, en versterk het overige dat nog dreigt te sterven. Hoor je dat? Zie dat, broers en zussen? Er is een gevaar dat ons geloofsleven langzaam uitdooft. Heb je zelf al een keer afgevraagd hoe dat komt? Ik zeg dat nu wel, maar ik zou toch graag een keer willen uitleggen hoe dat komt. Hoe komt dat, dat een christen die al jaren christen is, dat hij zo langzaam achteruit slijt? dat hij zo langzaam uitdooft als een kaars. Dat hij bekoelt. Hij ziet dat vooral zo bij oudere christenen. Het zijn geen jonge profeten die afdwalen, het zijn oude profeten die afdwalen. Hè? Maar hoe komt dat? Dat ze langzaamaan uitdoven. Wel, ik wil het zeggen met de woorden van een 80-jarige doorwinterde missionaris. Ik lees ze voor in het Engels en ik vertaal het naar het Nederlands. Hij zegt dit, zeer wijze woorden. Untended fires soon die and become just a pile of ashes. Untended fires soon die and become just a pile of ashes. Vrij vertaald. Kolenvuurtjes die niet onderhouden worden, doven uit en verworden tot een hoopje as. 12 jaar geleden had mevrouw en ik een kolenvuur, zo'n kolenkacher. En elke morgen moesten we een keer goed schudden aan dat roostertje zo, en een keer die luchttoevoerklep wat opendraaien. Deden we dat niet, dan ging dat vuur uitgaan. Dan ging dat uitdoven. Zie je dat, broers en zussen? Gods liefde voor ons is altijd even vurig. Maar onze liefde voor God is niet altijd eenvurig. Wist je dat? En we moeten daarvan oppassen. Paulus waarschuwt ons daar ook voor. Als we ons geestelijk leven, broers en zussen, verwaarlozen en het vuur niet dagelijks onderhouden, dan dooft het langzaam uit. En dat is ook normaal, want we weten dat je op het sterke geloof van gisteren morgen niet kunt teren. Dat gaat niet. Dat geeft geen enkele zekerheid, uw sterke geloof van gisteren, dat je vandaag ook weer zo'n sterk geloof gaat hebben. Zeker niet. Het is iets dat we dagelijks brandende moeten houden. Kijk, ik zeg dat niet hoor. Psalm 105 zegt bijvoorbeeld, vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht 1 keer per week. Nee hoor, zoek zijn aangezicht bestendig, elke dag. Nog een voorbeeld, Psalm 27:4. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dat zal ik zoeken, te verblijven in het huis des Heeren 1 keer in een week? Nee. Elke dag van mijn leven. Om wat? Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Elke dag. Spreuken 8:34. Welzalig is de man die naar mij luistert 1 keer in een week? Nee. Dag in, dag uit. Die dag in, dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. En daar lag de fout bij koning Asa. Daar lag de fout bij koning Asa. Hij verwaarloosde zijn dagelijkse omgang met God. En Asa wist het nogthans, wist je dat? Hij wist het maar al te goed dat hij dagelijkse omgang moest hebben met God doorheen de schrift. Want hij was koning en hij moest een voorbeeld tonen voor het volk. En ook wij, broers en zussen, zeker de oudere christenen, die moeten een voorbeeld tonen voor ons. Zie je dat? En dat was het probleem met koning Asa. En als je me niet gelooft dat koning Asa een voorbeeld moest zijn, laten we een keer naar Deuteronomium hoofdstuk 17 gaan. God had dat zelfs opgeschreven in de wet van Mozes. Speciaal voor een koning stond er daar een wet. Deuteronomium hoofdstuk 17, dat is het 5e boek van het Oude Testament. Deuteronomium 17, en je moet een keer lezen wat dat er staat in vers 18. 17 vers 18, verder moet het zo zijn als hij, de koning dus, op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. En vers 19, nu komt het, dat moet bij hem zijn en hij moet er elke week in lezen? Nee, elke dag van zijn leven in lezen. Om wat te leren? Om de Heere, zijn God, te leren, vrezen en alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen. Zie je dat, broeder? Koning Asa moest het voorbeeld tonen door wat te doen? Elke dag in Gods woord te lezen. En dat, broers en zussen, is het vuur brandende houden. En alleen zo zou koning Asa een voorbeeld kunnen zijn voor zijn volk. En alleen ook zo, broers en zussen, kunnen wij een voorbeeld zijn voor elkaar, door dat te respecteren. Als je dagelijks contact met God onderhoudt, wel, dan hoef je niet bang te zijn dat God jou zal verlaten. En ik gebruik zeker en vast het woord verlaten, want als christen kan God jou verlaten. Wist je dat? Laat ik hier teruggaan naar 2 Kronieken 15. 2 Kronieken 15. Zie maar eens wat dat de profeet Azaria zegt tegen koning Asa. 15 vers 1. Azaria, de zoon van Odet, werd gegrepen door de geest van God. Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem, Asa en Juda en Benjamin, luister naar mij. En nu komt het, de Heer is met u, zolang u met hem bent. Als u hem zoekt, zal hij door u gevonden worden. Maar als u hem verlaat, zal hij wat? Zal hij u verlaten. Zonder dat Asa het beseft had, dat God Asa verlaat. En dat kan ook met ons gebeuren, broers en zussen. Het is niet omdat je de Heilige Geest hebt, dat God je niet zal verlaten. Natuurlijk zijn we verzegeld met Gods Geest. Maar dat wil daarom niet zijn dat God je niet kan verlaten. Want wat er gaat gebeuren is, God gaat gewoon het werk van je handen niet meer zegenen. Als je die stille tijd, als je het zoeken naar God verwaarloost, dan zal hij ook jou niet meer tegemoet komen daarin. Je zoekt hem niet meer, en hij zal jou ook verlaten. Zie je dat? Dat is wat dat Paulus wil zeggen met doof de geest niet uit. Koning Asa was uiteindelijk wel gered hoor, en hij heeft wel het eeuwige leven ontvangen, maar moet ik eens zien hoe zielig dat zijn leven eindigt. Laat ons eens naar 2 Kronieken 16 gaan, en ik kijk hoe zielig dat zijn leven eindigt. 3 jaar later lezen we in 2 Kronieken 16, vers 12 het volgende. In zijn 39ste regeringsjaar raakte hij slechte been vanwege kwaal die hem veel last bezorgde. Maar zelfs toen hij ziek was, zocht hij zijn heil niet bij de Heer, maar bij genezers. En in het 41ste jaar was de regering in Asa bij zijn voorouders te rusten. Zie dat? Hoe zielig dat zijn leven eindigt? Waarom vertel ik dat, broers en zussen? Wel, ik vertel dat omdat er niet alleen kronieken geschreven zijn over koning Asa. Maar wist je dat er ook kronieken bestaan over ons leven? Alles wat dat wij hebben gedaan in ons leven, dat staat ook in een boek opgeschreven. Wist je dat? Weliswaar niet in een boek van mensen, maar in Gods boek. In Openbaring staat er, boeken werden geopend. Wist je dat op de laatste dag, wanneer de Heer Jezus terugkomt naar de aarde, dat wij allemaal voor de Heer Jezus zullen geplaatst worden? En ons leven, broers en zussen, is ook één groot boek van kronieken. En dat zal geopend worden. Dus wat ik wil zeggen deze morgen, broers en zussen, is dat Jezus niet alleen gestorven is om ons te redden, maar dat hij ook gestorven is om ons tot de bron van zegen te maken. Hij is ook gestorven om ons tot de bron van zegen te maken. En ik wil u vragen, broers en zussen, leven wij een leven dat de dood van Jezus in feite wel waardig is? Leven wij een leven dat de dood van de Heer Jezus wel waardig is? Ik wil eindigen met een scène uit Saving Private Ryan. Kent er iemand die film? De meeste van jullie kennen de film? Ik vond dat zo mooi. Ik moest eraan denken toen ik onderweg was naar de bakker brood gaan kopen. Ik moest eraan denken en zeg, ik ga dat zeker opnemen in mijn preek. Ik vond dat zo mooi. Na de landing in Normandië, in Frankrijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog, stelt men vast dat de 3 van de 4 zonen van de familie Ryan om het leven zijn gekomen, gesneuveld zijn in het veld. Er is nog 1 zoon die leeft. In die tijd was het dus zo dat een moeder al haar zonen niet mocht verliezen in de oorlog. Dus wat gebeurt er? Er werd opdracht gegeven aan kapitein Miller om die laatste zoon, Ryan, te gaan opzoeken. En hem naar huis te zenden. Maar het probleem was, de zoon Ryan zat achter vijandelijke linies. En ze moesten daar naartoe gaan met een man of 7. Acht. Kapitein Miller selecteert 7 mannen om Private Ryan te gaan zoeken. Maar ondertussen beginnen die 8 mannen te twijfelen aan hun opdracht. Ze zeggen, is dat hier wel de moeite om hier 8 soldaten te zenden voor 1 soldaat te gaan redden? Zonder problemen mee. Om zo 8 soldaten door vijandelijk gebied te sturen om 1 soldaat te redden. En uiteindelijk vinden ze Private Ryan. Dan was de missie een succes. Ze hadden hem gevonden.
Maar de missie was niet zonder zware verliezen, want er stierven 7 soldaten. 7 soldaten om Ryan te redden. Ook kapitein Miller zelf kreeg een kogel door de borst. En hij zit daar zo op de grond, stervende, en Ryan, degene die ze hebben gered, die staat daar boven. Die staat daarnaast. En wat zegt kapitein Miller? Met zijn laatste adem zegt hij zo, in het Engels, earn this. Earn this. Ik ga vertalen wat dat wil zeggen. Met zoveel woorden zegt hij het volgende tegen Ryan. Ryan, besef goed dat er voor jou 7 mannen gestorven zijn. Leef een deugdzaam leven. Leef een nuttig leven. Wat gebeurt er? Kapitein Miller sterft. Ryan wordt terug op de boot gezet naar huis. En leeft vele decennia lang. En dan zien we aan het einde van de film dat de oud geworden Ryan nu ondertussen naar het graf komt. Weet je dat nog? En hij staat al voor het graf van kapitein Miller, die gestorven was voor hem, samen met 6 andere mannen. Die zijn leven had gegeven, samen met 6 andere mannen. En weet je wat Ryan dat doet aan dat graf? Hij zakt door zijn knieën. Hij zakt door zijn knieën. En wat hij zegt? Hij zegt volgende. Elke dag denk ik aan je laatste woorden die je toen tegen me gezegd hebt. Maak iets goed van je leven. Maak iets goed van je leven, want er zijn 7 mannen voor jou gestorven. En dan gaat Ryan verder. En hij zegt dit. Ik heb geprobeerd mijn leven te leiden zo goed ik kon. Ik hoop dat het genoeg is. Ik hoop, zegt hij, dat ik tenminste in jouw ogen een goed leven heb geleid. Ik hoop dat mijn leven jouw dood waardig is. Ryan had zijn leven te danken aan kapitein Miller en die 7 mannen. Ze hadden hun leven gegeven voor Ryan. Broers en zussen, 7 levens voor 1 soldaat. Hoe zit het met ons? Voor ons zijn niet 7 soldaten gestorven, maar is de Zoon van God gestorven. Leven wij een deugdzaam leven? Leven wij een nuttig leven? Wat hebben wij van ons christenleven gemaakt? Leven wij een leven dat waardig is aan de dood van Jezus? Zijn wij voor anderen een bron van zegen, broer en zus, staat dat ik hierbij stel. Want, zoals kapitein Miller voor dat graf stond, zo staan we hier deze morgen voor het kruisje. En vragen wij ook aan hem, Heere, is de manier waarop ik momenteel leef, de dood waardig? Tot daar.